drie vragen over hetzelfde punt. Zijn kinderen nu wel of niet behouden als ze net geboren zijn, maar nog niet kunnen kiezen? Wanneer iemand sterft, zegt de tweede, bijvoorbeeld een kind, en niet is wedergeboren, sterft hij dan in zonden, komt niet in de hemel? Ten derde, gaan alle kinderen verloren of alleen zij die tot onderscheid van zonde komen? Ik kan me dat wel een beetje voorstellen, toen ik me dat achteraf reconstrueerde. Omdat ik natuurlijk gezegd heb dat alle mensen van nature in zonde geboren worden. En dat wist u natuurlijk ook al lang. Zo heeft David het geformuleerd in Psalm 51. Zo heeft de Heer Jezus het gezegd in Johannes 3 en u vindt het ook op andere plaatsen. Dat de mens van nature in zonde geboren wordt. En dat er in het leven van een mens een moment moet komen of een reeks van momenten dat hij met God geconfronteerd wordt. En dan onder de werkzaamheid van Gods geest, om het nog maar eens uitdrukkelijk te zeggen, onder de werkzaamheid van Gods geest ontdekt wordt aan zijn ellende en met waarachtig berouw tot God te komen. Maar dan toch hopelijk met vertrouwen op Gods belofte het werk van de Heer Jezus aan te nemen. Maar we moeten goed bedenken dat het evangelie komt, precies zoals een van de vraagstellers zegt, tot mensen die het onderscheid kennen tussen goed en kwaad. Die het onderscheid kennen tussen hun rechter en hun linkerhand. U weet de slotwoorden van het boek Jona, waar God zegt dat er in Nineveh alleen al 120.000 kinderen waren die niet het onderscheid kenden tussen hun rechter en hun linkerhand. Van de week vroeg ik, toen ik met mijn kleinzoon aan het wandelen was, en ik zei naar links, en toen zei ik, weet je wel wat links is? Jij zei, dat is die kant op, en die andere kant heet rechts. Toen dacht ik, oh, nu weet hij het onderscheid. Dat ging echt door mij heen. En dat is belangrijk, hij is bijna 4 jaar. En dat is een leeftijd dat kinderen niet alleen maar leren het onderscheid te maken, maar dat onderscheid hangt natuurlijk samen met een heleboel andere dingen die ze ook horen en leren. Terwijl kinderen van 2 jaar leren dat dingen niet goed zijn door een tik op hun vingers en het wel laten om het nog een keer te proberen, is het met kinderen van 4 en nog duidelijker bij 5 en nog duidelijker bij 6 jaar zo dat kinderen leren dat dingen niet alleen maar verkeerd zijn omdat je er een tik voor krijgt, maar dat dingen in zichzelf verkeerd zijn. Omdat dingen verkeerd zijn omdat God het zegt enzovoort. En hoe ouder een mens wordt, hoe beter hij die dingen verstaat. Gods woord richt zich tot mensen die bepaalde dingen kunnen onderscheiden. En God stelt iemand verantwoordelijk naar het onderscheidingsvermogen dat hij heeft. Daarom wordt het evangelie niet gepredikt aan zuigelingen. En daarom kun je datgene wat in het evangelie tot verantwoordelijke mensen gesproken wordt, niet zonder meer toepassen op zuigelingen die jong sterven. Maar u vraagt, hoe zit het dan met die zuigelingen? En dat is geen makkelijk antwoord. Want u weet net zo goed als ik dat zelfs binnen de reformatorische gezindte daarover de meningen al zeer sterk uiteengaan. Je kunt rustig zeggen, om het heel erg te versimpelen, dat binnen de gereformeerde gezindte 2 trefwoorden zeer veel nadruk hebben gekregen, die allebei in de leer van Calvijn zijn terug te vinden. In de zogenaamde bevindelijke gereformeerde richting is dat het trefwoord verkiezing. In de meer neo-calvinistische richtingen, zoals we die bij vrijgemaakte en ook wel bij behoudende gereformeerd synodaal of bij Nederlands gereformeerde vinden, is het trefwoord verbond. En die 2 trefwoorden leiden al tot 2 verschillende antwoorden op deze vraag. Binnen de gereformeerde gezindte. En dat betekent dat je, als je uitgaat van het trefwoord verkiezing, je eigenlijk nooit iets kunt zeggen over het lot van kinderen die jong sterven, want je weet niet of ze verkoren zijn, uitverkoren zijn. In het algemeen heb ik de indruk, gaat men er maar van uit, in de hoop dat misschien later het tegendeel zal blijken, dat zulke kinderen verloren zijn. Maar in andere zin, waar het trefwoord verbond heel sterk wordt benadrukt, daar is men ervan overtuigd dat kinderen die gedoopt zijn, niet omdat ze gedoopt zijn, het gedopen is daar maar een getuigenis van, een zegel, maar dat kinderen die tot het verbond behoren, kinderen van gelovige ouders, dus ook behouden zijn als ze jong sterven. Nu, als men binnen de reformatorische gezindte daarover al zo verschillend denkt, dan kun je afvragen, is het misschien een heel lastig onderwerp? Dat is zo, want de schrift doet daarover geen enkele rechtstreekse uitspraak. Dus als ik er nog eens een 3de mening naast zet, dan moet u goed bedenken dat dat is een conclusie uit een aantal schriftgegevens. Maar ik kan u niet een heel duidelijke rechtstreekse schriftplaats geven. Als het wel zo was, dan zouden we ook veel meer eensgezindheid over dit onderwerp hebben. Mijn gedachte is, als ik de schrift goed begrijp, en ik denk bijvoorbeeld aan Matteüs 18, waar de Heer Jezus zegt, als het over kleine kinderen gaat, dat de Zoon des Mensen gekomen is om het verlorene te behouden. Het is interessant, als hij tot Zacchaeus spreekt, in Lucas 19, dan zegt hij, de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden. Als een mens tot onderscheid van goed en kwaad komt, dan zien we tegelijkertijd dat als de zonde vaardig over zo iemand wordt, dat zo iemand steeds verder van God wegdwaalt, totdat de Heere God hem terugroept. Als mensen verantwoordelijkheid hebben en ver van God leven, dan lees je, de Zoon des Mensen moet hen zoeken en terugbrengen. Dat lees je niet van kleine kinderen. Kleine kinderen hebben wel de zondige natuur in zich, maar we zuigelingen hebben geen zonden gedaan. Want om zonden te doen moet je over een zekere verantwoordelijkheid beschikken. Ze hebben een zondige natuur, maar daar is de Heer Jezus voor gestorven. En de Heer Jezus is gestorven opdat allen die in hem geloven van hun zonden verlost kunnen worden. Maar ook opdat allen die nog niet kunnen geloven, krachtens zijn werk van hun zondige natuur bevrijd zouden kunnen worden. Als zuigelingen die jong sterven, of het nu van gelovige of ongelovige ouders is, als zij jong sterven, dan geloof ik, maar ik kan u dat niet keihard bewijzen, dan is mijn indruk uit de schrift dat de Zoon des Mensen ook voor hen zijn leven gegeven heeft. Ik ben het dus in feite met geen van beide richtingen helemaal eens die ik net noemde. Ik geloof dat de Zoon des Mensen gestorven is om hen allen bij zich te brengen. Hij heeft voor hun zondige natuur zijn leven gelaten. Maar er is geen sprake van zonden die zouden moeten worden beleden en weggedaan. Nou, daar kun je heel eind langer over doorspreken. Misschien ligt het boekje nog wel op de boekentafel dat een jaar of 10, 15 geleden verschenen is over het lot van kleine kinderen. Maar dat weet ik niet meer of het nog te krijgen is. Maar daar staat toch ongeveer hetzelfde in met een paar meer woorden. Dan nog een aantal andere vragen. Betekent het iets dat Not ten oosten van Eden ligt? Ik zou bijna zeggen, natuurlijk betekent dat iets, want anders staat het er niet. Maar bovendien, als u eens de moeite neemt thuis om in het boek Genesis precies na te gaan waar overal die uitdrukking het oosten voorkomt. Dat is heel opmerkelijk. Veel meer dan noord of zuid of west. Zowel naar het oosten toe gaan als uit het oosten komen. En u weet zelf ook uit de schrift in het algemeen, uit het oosten is een positieve richting. Niet alleen dat de wijzen uit het oosten kwamen, maar vooral in Matteüs 24, dat wanneer Christus wederkomt, het zal zijn als de bliksem die uitgaat van het oosten naar het westen. Terwijl naar het oosten in het algemeen een negatieve betekenis heeft. En dat is ook precies wat hier gebeurt. Vanuit Eden naar het oosten. En daar komt hij in een land dat de naam krijgt kennelijk, die voortvloeit uit zijn eigen zwerverschap. Want Not betekent vluchteling of zwerveling. Dus het oosten, naar het oosten gaan, heeft hier die negatieve betekenis. Oh, ik heb hier nog een vraag over pasgeboren kindertjes. Het waren er dus zelfs nog vier. Beste broeder, zegt deze vraagsteller, is Kaïn behouden? Ja, het is altijd heel gevaarlijk om iets definitiefs te zeggen of iemand verloren of behouden is. En dan moet je dus afgaan op de schriftgegevens die we hebben. En dan zeg ik, in Genesis 4 is geen spoor van berouw, van belijdenis en vergeving. Wat je bij Kaïn wel ziet, is wroeging. Zoals je die vindt bij koning Saul en zoals je die vindt bij Judas. Wroeging betekent spijt over de gevolgen van een daad. Maar dat is heel wat anders dan een waarachtig berouw dat tot bekering leidt. Een berouw dat een mens weer terugbrengt in de gemeenschap met God. Kaïn, het laatste woord wat we in feite van hem lezen in zijn relatie tot God, is dat hij weggaat van het aangezicht des Heren. En we lezen niets erover dat hij ooit is teruggekeerd tot het aangezicht des Heren. De familie van Henoch zijn uit het geslacht van het vrouwenzaad zijn. Wat jammer dat dit voor een zeer klein aantal mensen in de geschiedenis onder alle volken der aarde weggelegd is. Of heb ik dit verkeerd? Dit is een zeer moeilijk punt voor mij. Misschien kan ik een beetje licht werpen op dat punt. Want dat zeer kleine aantal waar u het over heeft, dat valt toch ook wel weer mee, zou ik zeggen. Als ik lees uiteindelijk in Openbaring 7 over een zeer grote schare die niemand tellen kan. Nou, een schare moet toch wel echt groot zijn als er staat dat niemand ze tellen kan. Natuurlijk. Je vindt bepaalde lijnpunten in de geschiedenis, zowel in het Oude Testament als eigenlijk ook in de kerkgeschiedenis, dat de baan wel heel smal wordt. En we zullen dat de volgende keer zien. Er is ook iemand die daar een vraag over stelt. Hier heb ik die vraag al. Wanneer heeft het en hoe heeft het slangenzaad na de zondvloed ingang gevonden? Het waren toch 8 rechtvaardigen in de ark? Eigenlijk was het er maar 1. Alleen van Noach staat dat Noach wandelde met God en dat hij genade in de ogen van God gevonden had. Maar God wilde hem behouden met zijn huis. De geschiedenis van de mensheid moest immers ook voortgezet worden na de zondvloed. Maar het staat nog niet eens dat het 8 rechtvaardigen waren. Of vergis ik me nu vanuit Petrusbrief. Waarin 8 zielen, ja, er staat nog niet eens rechtvaardigen, dacht ik. 8 zielen in de ark werden opgenomen. Hoe dan ook, de lijn van Gods relatie tot de mensenkinderen is daar wel bijzonder smal geworden. Een ganse mensheid die omkomt, behalve deze 8. Maar het is niet altijd zo smal geweest. Zeker in Abraham versmalt de geschiedenis zich weer. 1 man die uitgered wordt. Van Sara hebben we maar weinig aanwijzingen dat ook zij zijn geloof gedeeld heeft, om over Lot maar te zwijgen. Er zijn momenten dat de lijn van de heilsgeschiedenis heel dun is, maar dat is niet altijd zo. Dat is niet altijd zo. Aan het einde van de schrift horen we over een schare die niemand tellen kan, en zelfs dat is nog niet de totale schare van alle gelovigen. Ik heb wel eens horen zeggen, ik kan me niet voorstellen, zo zei iemand, dat uiteindelijk de buit van Satan groter zou zijn dan de buit van God. Nu vind ik dat ook weer een gevaarlijke redenering. Een beetje echt menselijk. Het is ook maar de vraag of je alle ongelovigen uiteindelijk een buit van Satan zal kunnen noemen. Satan zelf hoort ook bij degenen die uiteindelijk verworpen worden en verloren gaan. En je kunt dus niet zeggen dat ongelovigen zonder meer zijn buit vormen. Ik denk dat we moeten voorzichtig zijn met hierover te speculeren en meer te willen zeggen dan we werkelijk kunnen verantwoorden. Bedoelt u werkelijk, zegt deze vraagsteller, dat de gelovige geen zondaar blijft tot de dood? Wij worden toch niet volmaakt? Paulus zegt na zijn bekering, ik ellendig mens, dat is toch geen gepasseerd station. Wij blijven zondaar, maar voor rechtvaardig gerekend. Door Christus offer, dus een gerechtvaardigde zondaar. U spreekt vaak negatief over de kerk. Dat doet ons pijn, hoewel wij weten dat er veel mis is in de kerk. Maar in de vergadering is het er ook niet alles koek en ei. Dat lijkt me zachtjes uitgedrukt. Ik ken de vergadering zo goed van binnen en van buiten dat ik veel meer kwaad over de vergadering zou kunnen vertellen dan over uw kerk. Daarvoor ken ik me net zo goed als ik over mezelf meer kwaad weet te vertellen dan over u, want ik ken mezelf te goed. In de vorige eeuw, een heel bekende broeder uit de kring van de vergaderingen, wiens boeken over Genesis tot en met Deuteronomium ook heel bekend zijn geworden in het Nederlands, broeder McIntosh. Iemand zei eens een keer tegen hem, heb je wel gehoord dat iemand hier in de plaats lezingen houdt tegen de broeders? Dat waren dan de broeders van de vergadering. En hij zei, ja, en zeg maar dat ik hetzelfde doe. Alleen hij predikt tegen hun beginselen en ik preek tegen hun praktijk. Dat was in de vorige eeuw al zo. Als wij hier prediken tegen de praktijk, dan doen we dat in de eerste plaats voor de mensen die het dichtst bij zijn. Zoals een politieman, een politieagent, wanneer hij een stelletje straatjongens bij de kladden grijpt. En hij ziet zijn eigen zoon daartussen, allereerst als het een goede vader is, zijn eigen zoon bij de kladden grijpt. Dus we trekken hier niemand voor. Wat dat betreft, ik hoop dat u dat duidelijk is. Bovendien moet altijd onderscheid maken tussen, ik heb nooit kritiek op de kerk. Ik weet niet wat het is. Er zijn zoveel kerken. Ik heb kritiek op bepaalde leringen. Die niet bijbels zijn, naar mijn stellige overtuiging. En als ik het mis zie, moet u mij maar helpen. Als ik het verkeerd zie, moet u mij maar helpen. Maar ik heb geen kritiek op medegelovigen, medebroeders en zusters. Althans niet meer dan ik op mezelf heb. Of tegenover de mensen van mijn eigen groep. Daarom denk ik dat het wat te makkelijk is, wat te algemeen om te zeggen dat ik kritiek zou hebben op de kerk. Ik heb kritiek op heel bepaalde leringen. Ik heb vooral kritiek, en dat is een van de redenen waarom we deze lezingen zijn begonnen, vooral heel veel verdriet over heel veel voorgangers die mensen het evangelie onthouden. Dat zeg ik heel nadrukkelijk. Die alleen maar over de ellende spreken. Ik mag dan in dat boekje van mij te weinig over de ellende hebben gesproken, maar er zijn ook mensen die daar alleen over de ellende spreken. En de mensen ervan weerhouden het evangelie aan te nemen. Of de mensen alleen maar willen erkennen als gelovigen, als beantwoorden aan heel strakke en van de vaderen overgeleverde bekeringsschema's. En als dingen niet tegen de schrift zijn, dan verwacht ik van elke prediker van het woord dat hij daartegen waarschuwt. En dan gaat het niet om bepaalde kerken, en het gaat ook niet om bepaalde personen. Dan gaat het om leringen die niet goed zijn. En als ik dingen verkondig die niet naar de schrift zijn, dan hoop ik dat er mensen opstaan en hun vinger opheffen en zeggen dat is niet naar de schrift en dat klopt niet en dat is niet juist. Want wij kunnen allemaal eenzijdig zijn, wij kunnen allemaal dingen vertellen die niet goed zijn. Maar de kerk bestaat niet. Ik kan dus ook geen kritiek hebben op de kerk, want ik weet niet wat het is. Ik weet dan van een heleboel kerken en kringen. Maar de kerk is uiteindelijk de vergadering van de ware christgelovigen. Dat is het geheel van alle dierbare kinderen van God. En wie aan die kerk komt, die komt aan de Heer Jezus zelf. Want dat is de kerk waarvoor hij zijn bloed gegeven heeft om die kerk tot zijn eigendom te maken. En dat is uiteindelijk de enige kerk waar ik in geïnteresseerd ben. In wezen ben ik niet geïnteresseerd in een of andere geloofsgemeenschap die vergadering van gelovigen heeft. En ook niet in uw kerkgemeenschap. Ik ben me alleen geïnteresseerd ten diepste in die ene kerk die bestaat uit alle ware gelovigen. In Papendrecht en in Delfzijlwaard en in Nederland en tot ver daarbuiten. Dat is de kerk die bestaat uit al diegenen die de Heer Jezus waarachtig mogen kennen als verlosser en zaligmaker. Op die kerk, daar is geen kritiek, want dat is Christus eigen bruid. Ik hoop dat u dat onderscheid begrijpt en met me wilt meemaken. Voor de rest, wat u op de voorkant van het briefje hebt geschreven, dat staat allemaal uitvoerig in het boekje Geloofszekerheid. Ik kan best begrijpen dat die vragen elke keer terugkomen. Maar dit zijn de vragen die ik een paar jaar geleden in de eerste drie lezingen die we hier gehouden hebben, uitvoerig hebben beantwoord. Daar heb ik drie lange avonden voor nodig gehad om dit ene vraagje te beantwoorden. U kunt dus niet van mij verwachten dat ik dat allemaal overdoe. En die drie lezingen staan in dat boekje, afgedrukt. Dus daar staat het, daar zeg ik niet om er vanaf te schuiven, want ik heb daar uitvoerig verantwoord wat ik gezegd heb over zondaar blijven tot je dood en al die dingen meer. En over ik ellendig mens. En dat zijn allemaal dingen die vrij beschikbaar zijn. Dus neemt u mij niet kwalijk dat ik u daarna verwijs, want daar staat het allemaal in.